Ja, en in de tussentijd is de crypto gekelderd.
Zo. Dit is niet normaal, hè? Wat je nu gaat.
Gewoon down the drain.
Ja, dit gaat echt... echt bizar naar beneden nu.
Nou, dan zit daar gewoon weer... weer gewoon weer op nul.
Ik moet zeker niet typen.
Ja, dat hoor je heel goed inderdaad.
Er is hier nog iemand aan het werk.
Ja, in de groep crypto-knallers. Er is hier nog iemand aan het werk. Ja, goed verhaal. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Mannix Update Podcast, aflevering 6. De podcast is bedoeld om je weer eens bij te praten over het Mannix platform en alles wat met de cloud te maken heeft. En we bespreken onder andere nieuwe releases van het Mannix platform. Er zijn er twee geweest in de afgelopen tijd, versie 7.10 en 7.11. Een aantal nieuwe widgets en modules zijn uiteraard weer gepost in de Mannix App Store. En we doen... een verslag van de Mannix Meetup die is geweest. Er zijn twee leuke sprekers geweest. En vandaag heb ik Herbert naast me zitten. Welkom.
Dankjewel. Ik ben er weer. Ja. Leuk dat ik toch nog een keer mocht komen. Sinds de vorige keer.
Nou, dat was vorige keer hartstikke goed beluisterd.
Ja, dat klopt. Oké, nou top. Ja, we gaan het weer over een hoop interessante dingen hebben volgens mij. Dus
ja, ben klopt. Klaar voor. Laten we beginnen. Ja, release 7.10 en 7.11. Nou, de belangrijkste nieuwe dingen zijn uiteraard REST Publish. Ik heb het in de vorige podcast eigenlijk al over gehad dat eraan ging komen. En ja, nu zit het erin. En ja, ik heb er al aardig wat mee gedaan. En weet inmiddels daar wel alles van REST Publish. Maar ja, wat is REST eigenlijk, Herbert?
Ja, met REST kun je integreren. Met Mannix kon je altijd wel prima integreren met SOAP. Dat is eigenlijk een beetje de tegenhanger, maar je ziet natuurlijk een enorme opmars van REST API's. En dat zien we ook bij onze klanten, bij clouddiensten, alles. En iedereen biedt tegenwoordig REST services aan. En daarmee integreer je dus. Je haalt data op, je schrijft data naar een ander systeem. En het is vooral bedoeld als een heel lichtgewicht protocol.
Ja, want wat voor berichten... stuur je daarmee mee uit? Dat is echt gewoon veel kleiner, echt tekst,
ja,
hè?
Ja, tekst, JSON heet dat dan. Dus dat is eigenlijk gewoon een gestructureerd tekstbestandje waarin je data staat. Dus dat ziet er heel erg begrijpelijk en overzichtelijk uit. En dat wordt gebruikt om tussen systemen te communiceren.
Ja, dus echt je berichtdefinitie, die staat nu wat je voorheen deed in een WSDL. Doe je nu eigenlijk in een JSON bericht.
Ja.
Dus dat zijn ook JSON snippets. Zoals we dat ook in de modellen noemen. Want we kenden sinds Mannix 6.2 of 6.3 al REST Consume. Dus toen was je al in staat native met het platform API's te consumeren middels REST. Dan moest je alleen ergens een voorbeeldbericht vandaan halen. Wat je dan zeg maar kon copy-pasten in de modeler. En dan kon je daarna eenvoudig die data consumeren van die andere partij. Maar nu kunnen we dat dus ook publiceren. Dus dan kunnen we de data... naar buiten exposen.
Ja, wat voor soort dingen zou je nou willen publiceren, Pim?
Nou, bijvoorbeeld als je zeg maar een applicatie maakt, bijvoorbeeld een CRM systeem, en je wil bijvoorbeeld klanten aanbieden aan derde partijen, als ze daarvoor geauthenticeerd of geautoriseerd zijn, geautoriseerd zijn, dat ze die data mogen ophalen en mogen gebruiken in andere tooling, andere systemen.
Ja.
Dus dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Maar dat, ja, dat kan ook op veel grotere schaal als je met meerdere applicaties tegelijk aan het werk gaat voor klanten. Dat je eenvoudig die data kunt uitwisselen. Dat andere applicaties die data kan cachen. En dat maakt het gewoon heel veel makkelijker en sneller te integreren.
Ja.
Ja, hoe doe je dat dan zeg maar in de nieuwe versies vanaf 7.10? Is dat je er zijn twee nieuwe dingen toegevoegd in de modeler. Dat zijn message definitions en REST services. Nou, message definition, we hadden het net al even over JSON. Nou, dat is in een message definition defineer je eigenlijk op basis van een domeinmodel en dus niet op basis van een snippet. Defineer je je JSON berichtje wat je naar buiten gaat sturen. En En dat is eigenlijk, dat is gewoon op dezelfde manier als dat je ook met soap gewend was. Dus je kon gewoon echt op basis van een domeinmodel vinkjes zetten van dit veld wel, dit veld niet. Want er zitten, in domeinmodellen zitten vaak natuurlijk best wel wat technischere attributen ook. En het is sowieso aan te raden om, je kan wel persistente objecten gebruiken om die direct te exposen via REST. Maar het is eigenlijk altijd wel aan te raden om een aparte module te maken waarin je een kopie maakt van de entiteit eigenlijk die je gaat exposen. Vaak strip je die ook nog een beetje op de technische attributen en enkel de domein, de attributen die je wil exposen. En die gebruik je dan ook om je message definition op te bouwen.
Ik vind wel dat in het verleden met de oude restmodule, dan moest je dat wel doen, hè? Want die exposed gewoon 100% precies
gewoon één op één.
Je domeinmodel. Dus had je één attribuutje ertussen zit wat je niet wil exposen, dan had je gewoon pech. Ja, er waren wel wat hacks voor om dat te excluden, maar dat wilde je ook allemaal niet echt. Ik ben het wel met je eens dat het een goede best practice is om voor integraties om een tussenmodel te gebruiken. Maar dan met name ook als je inkomende services publiceert om bijvoorbeeld een klant aan te maken. Ja. Kijk, als het puur gaat om read services en je kunt met vinkjes aangeven wat je wil exposen van je persistente datamodel. Nou, dan weet ik niet of ik daar per se tegen ben. Want het is gewoon het ophalen van data. En het scheelt je een hoop werk als je daar ten opzichte van als je daar nog een non-persistent laag tussen gaat zetten.
Ja en nee, er zijn natuurlijk altijd voor en tegens van. Enerzijds het is sneller. Want je hoeft niet een hele kerstboom eventueel niet persistent te maken en die ook nog te vullen. Ja. Al kun je dat ook wel met clone Java-acties wel sneller doen. Maar domeinmodellen veranderen gewoon. Applicaties veranderen, er komen dingen bij, gaan dingen weg, worden anders opgebouwd. Ja, daar ga je dan wel last van hebben.
En ja, is dat zo? Want met XML heb je dat Mendix netjes jou de naamgeving die je in die XML hebt gebruikt, houdt die gewoon vast. Dus je verandert de naam van attribuut, maar dat verandert niet de definitie van je webservice. Is dat hier wel zo?
Nee, dat klopt. Dat is ook nog steeds niet met message definition. Die kan het ook netjes consistent houden. Dus naamgeving, dus veld wijzigen, dat heeft nog niet zoveel impact. Maar een veld verwijderen, als dat wel in je berichtdefinitie stond, dan gaat hij daar wel een waarschuwing voor geven. Hey, let op, je hebt hier nu een veld weggehaald of een hele associatie weggehaald. Ja, dan kom je wel in de problemen, want als jij met name in multi-app landscape zit, dan wil je gewoon dat jouw versie 1 altijd de versie 1 blijft zijn, qua structuur.
Ja.
En anders kun je daar gewoon in de problemen komen. Heb je daar wat meer vrijheid en heb je ook wat meer controle over de consumerende partij bijvoorbeeld? Dan kun je daar nog wel eens wat, zeker in de beginfase van een project of van de bouw van een groot systeem, kun je daar natuurlijk nog wel wat flexibel mee omgaan. Maar kom je in een wat groter landschap terecht waar meerdere teams, meerdere consumerende partijen, die je soms helemaal niet eens kent. Ja, dan moet je wel heel netjes aan je contract houden, wat ik altijd zeg. Dus dan zul je daar wat strikter mee om moeten gaan. Nou, wat krijg je nog meer bij de REST-service? Dat is een zogenaamde swagger-file. Ja, dat klinkt heel stoer, maar het is eigenlijk een soort WSDL, niet helemaal. Want het beschrijft niet de structuur van je berichtje die je terugkrijgt. Maar het definieert wel welke resources, zoals ze dat noemen. Hè. Dus als we bijvoorbeeld klanten exposen, dan kunnen we daarna ook de orders van een klant. Je kan ook operaties bedenken om een klant aan te maken. Dat zijn allemaal dingen die eronder komen. Dus dan heb je resources en operations. Nou, die resources en operations, met de bijbehorende voorbeeldbericht en dat soort dingen, die zitten beschreven in een swagger file. Dus die kun je vaak dan weer ook ter beschikking stellen aan ontvangende partijen. Van, joh, als je mijn REST API wil gebruiken, dan kun je die swagger file inlezen.
Maar daar zitten dus niet voorbeelden van de daadwerkelijke JSON bericht in?
Niet standaard, nee. Daar ben je zelf nog voor verantwoordelijk. Ja. Het is zo dat ook Mendix Swagger UI heeft geïmplementeerd. Dus als je naar je applicatie gaat en je doet aan het einde van je URL zet je REST-doc/. In plaats van voorheen was het WS-doc/. Daar staat jouw REST services beschreven met Swagger UI. En Swagger UI laat ook netjes de documentatie zien. Ziet er gewoon echt super netjes uit. En je kan hem ook meteen testen. je REST API. Hè? Je vult een username password in en je kan die operaties gaan testen. En omdat daar zeg maar die documentatie wordt getoond, moet je daar ook dus je voorbeeldbericht neerzetten.
Oké, maar dat kan je dus wel doen op dat endpoint REST-streepje of doc. Ja. Daar kun je dus wel ook je voorbeeldberichten kwijt.
Ja, want als je daar dat ding dus open doet, dan zie je dus bijvoorbeeld die klant waar ik net over had, dan kun je daar dus een voorbeeldberichtje van helemaal geformateerd in JSON. Dan zet je daar van die apostrofjes 3 en dan JSON. En dan zet je daarna je JSON-formaat neer en je sluit weer af met 3 apostrofjes. Dan formateert hij dat netjes in die documentatie, hè, dus REST streepje doc slash, laat hij dat meteen ook zien.
En hoe beheer je dat stuk van de documentatie waar je die voorbeeldberichten in zet?
Precies vanuit de modder, dat is juist mooi.
Vanuit de modder
wel. Ja, hij genereert gewoon een complete Swagger file met ook die documentatie daarin.
Ja, maar ook die voorbeeldberichten dus.
Ja, die neemt hij allemaal mee. Hij doet dat in de markdown language, hè? Dus je kan hem formateren met vet, onderstreept, allerlei fratsen wat je ook kunt doen zeg maar in blogposts bijvoorbeeld. Kun je dus ook allemaal in je documentatie doen. Dus je kan daar helemaal hele mooie, rijke documentatie neerzetten. Want uiteindelijk is die Swagger file bedoeld voor iedereen die jouw services wil gaan gebruiken. Het is gewoon een standaard. Is daarvoor gekozen om dat heel goed te kunnen documenteren. En meteen ook te kunnen testen. Hè? Want je kunt ook vanuit die documentatie. Hè, dus REST-docs/. Kun je dus ook meteen testen met parameters, kun je meesturen en dingen. Kun je gewoon kijken van, hey, doet mijn interface het? Of doet mijn REST server het? En dat werkt wel heel mooi, hoor. Dus dat, daar ben ik heel blij mee. En we hebben al gezien dat... Ik zal in de show notes wel even de pet store. Dat is namelijk degene die altijd als voorbeeld krijgt hoe dat er dan uitziet. Dan zie je zeg maar de voorbeeldberichten zie je daarin staan en hoe je zo'n REST API kunt gebruiken.
Alright.
Dus ja, dat is een goede stap voorwaarts. Ik ben blij dat ze het zeg maar hebben gereleased. En het is een hele goede eerste versie. Nagenoeg geen fout in kunnen vinden met wat dingen die er gewoon nog simpelweg niet in zitten. Ja, maar dat wisten we ook wel een beetje van tevoren. Ja, dat in de MVP-meetings zijn dat natuurlijk ook zijn die dingen natuurlijk al eerder besproken en is er al kennis opgehaald bij ons. Je ziet, het is gewoon tof om te zien dat er nu in zit. Dus more to come. Er zitten nog wel wat dingen die nog beter kunnen. En met name op gebied van security en certificaten, daar zullen ze nog wel even wat dingen moeten gaan toevoegen. Maar dat gaat zeker goed komen. Nou, de App Store van Mendix, daar kijk ik ook elke dag wel even in of er wat nieuwe dingen bij zijn gekomen of dingen zijn bijgewerkt. Nou, ik heb er een aantal ook in de show notes neergezet. Onze collega Joël is actief geweest met 2 widgets voor de Google Autocomplete widget. Dus je kan dat widget in je applicatie gebruiken door en je eindgebruikers de kans geven om real-time te zoeken in de Google via de Google API. Naar plaatsen bijvoorbeeld. Dus dan kun je gewoon intoetsen bedrijfsnaam en dan vindt hij die voor jou. En dan krijg je dus de coördinaten terug. Dat kan heel erg handig zijn in sommige use cases. En ja, dat is ook wel een leuke habit, de grid filter extension.
Ja.
Die heb je ook wel eens gebruikt?
Ik heb hem nog niet gebruikt, maar ik kende de vraag wel. En de standaard datagrid van Mendix, daar staan standaard ook best wel een rij zoekvelden over het algemeen in. Als je dat niet een beetje netjes maakt zelf. De wens van de gebruikers is om die zoekvelden ook te kunnen onthouden. Zeker als je natuurlijk een aantal tabbladen hebt en je hebt daar zelf je standaard filters in staan. Dat is wel fijn als die nog steeds in staan als je weer terugkomt.
Ja.
Met dit widget kun je die filters dus opslaan, wat je hebt ingetypt eigenlijk, kun je opslaan. En de volgende keer dat je terugkomt kun je het weer inladen of wordt het automatisch ingeladen. En dat wordt gewoon lokaal in je browser, bewaard.
Oké, je browser cache of in je browser storage.
In je browser storage inderdaad.
Cool. Nou, goed om te weten. Dat mocht je dus zo'n functionaliteit of een user story tegenkomen, dan kun je daar eens naar kijken. Het staat gratis in de App Store. Dan zag ik nog een leuke SEO-module voor search engine optimalisatie. Ja, dat vond ik wel een opvallende. Hè, want als ik kijk naar de apps die ik dan zelf heb ontwikkeld, heb ik gewoon minder goede ervaringen met een Mannix app echt als website gebruiken. Ja, daar is het in de basis best wel lastig.
Ja.
En heeft soms ook best nog wel wat langere laadtijd als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een WordPress. Maar goed, er zijn best wel wat applicaties die juist wel gewoon een mooie frontend hebt gegeven en die je aan het internet wil hangen. Dus niet in een mijnomgeving maar gewoon publiekelijk. Ja, dan wil je ook wel dat die natuurlijk goed gevonden wordt. Dus daar is die module voor ontwikkeld. En die kun je dus helemaal configureren en voorzien van keywords en dat soort dingen. Nou, dan word je Mannix app gewoon veel beter gevonden.
Oké, okay. Dus dat is interessant inderdaad.
Ja, we hebben natuurlijk ook wel wat klanten die gewoon de WordPress voor hun Mannix website of een Mannix applicatie zetten. Heeft ook zijn voor- en nadelen. Want dan moet je het toch ook weer integreren als je bijvoorbeeld data uit een Mannix applicatie wil laten zien. Kan het tegenwoordig wel snel met REST.
Hè? Ja.
Dus dat dan weer wel.
Ja, kijk, de publieke gedeeltes worden over het algemeen niet met Mannix gemaakt. Dus in de praktijk kom ik het niet zo vaak tegen dat er behoefte er is aan de SEO-oplossing. Maar mocht je toch wel een episode met Mannix besluiten te maken, dan is het handig.
Ja, of wat je onlangs zag met die verzekeraar uit Zurich. Volgens mij ook in de vorige podcast even over gehad. Die deden zeg maar een inschatting op basis van een selfie. Wat dan je premie zou zijn. Ja, dat is zo'n specifiek product. Daar zullen geen duizenden bezoekers per dag op landen. En niet een enorme lood veroorzaken. Dus ja, daar is het denk ik wel weer heel erg goed geschikt voor. Want dat scheelt je gewoon weer een integratie met een website. Zeker als het gewoon een product is wat je gewoon in een paar weken tijd in elkaar zet. En time to market super belangrijk is. Ja, dan zou ik het zeker overwegen om dat er eens in te hangen. En te kijken of je daar al toch iets van een search engine optimalisatie kunt doen. Want ja, hoe beter je wordt gevonden. Ja.
Heb je hem ook getest, die selfie polis?
Ja, heb je mijn vorige podcast niet geluisterd?
Nog niet?
Ja, daar had ik het dus over. Okay. Ja, doen ze dus op basis van een foto een schatting van je leeftijd. En dan krijgen ze ook een bijbehorende premie. Dan is dat wel goed naast hoor.
Oké. Maar ze wilden je wel verzekeren. Ja, dat valt nog mee dan.
Jawel. Dat valt nog mee, ja. Dus ja. Ja, een andere widget zag ik voorbij komen. Die ken ik al wel wat langer.
Ja.
Maar is wel ontzettend handig. Voor mij is je gewoon weer geüpdate. Is een style sheet switcher. We hebben natuurlijk heel veel use cases zien we dat er als je, zeker als je een SaaS product aan het ontwikkelen bent, wil je dat als een klant inlogt, zo ook zijn eigen look en feel krijgt. Nou ja, dat kun je dus eenvoudig manipuleren door die style sheet switcher te gebruiken. Je kan dus gewoon een totaal andere styling en kleurtjes en lettertype en dergelijke allemaal aanpassen op basis van context, dus op basis van een gebruiker die inlogt, van bij welk bedrijf hoort hij. Dus sowieso een hele fijne om eens te bekijken als je met name SaaS oplossing, daar zie ik hem eigenlijk het meest gebruikt. Je kan geen andere bedenken wanneer je zeg maar je hele style sheet wil omkachelen als je...
Nee, dat gaat echt puur om multi-tenant SaaS oplossing inderdaad.
Ja. Oké, nou, dan hebben we nog wat blogs die ik tegenkwam. Ik probeer ze af en toe even een beetje te verzamelen. Als ik ze lees op een lijstje te zetten. Ja, de grootste nieuws van de afgelopen tijd is natuurlijk dat IBM heeft aangekondigd reseller te worden van het Mannix platform. Nou, twee podcasts geleden had ik datzelfde verhaal, maar dan over SAP.
Ja.
Dus ik denk dat het voor Mannix super goed is om ook zeg maar de gesprekken die dus een IBM heeft bij hun klanten, om dus ook zo'n rapid developer platform te kunnen positioneren. Van goh, hè, als je services bij IBM afneemt, ja, dat je dan dus ook te horen krijgt wat Mannix mogelijk voor je kan betekenen. En ja, je kan het direct ook op de infrastructuur van IBM laten landen. Dus je pakt meteen ook services als artificial intelligence,
ja,
blockchain, IoT, allerlei services die zij al native aanbieden. Dat kun je meteen gaan gebruiken. En ja, Mannix heeft daar gewoon al connectors voor.
Ja, kijk, dat landen op die hardware van IBM, dat kon volgens mij ook al voor die agreement.
Ja, Bluemix.
Op Bluemix inderdaad. Maar dit is natuurlijk wel fantastisch nieuws. Want het spreekt een enorme extra doelgroep weer aan die al IBM software heeft. En de vorige keer heb je hetzelfde verteld over SAP, die al SAP software hebben. Dat wordt opeens allemaal, die worden opeens allemaal, komt Mendix opeens allemaal onder de aandacht.
Ja.
Dus dat is hartstikke goed. En daarmee krijgen we een grotere Mendix doelgroep en ook steeds meer Mendix developers.
Ja.
Dus dat is ook een mooie bijkomstigheid.
Ja, zeker. Als je kijkt naar, dadelijk hoef je echt het Mendix platform, bij wijze van spreken, hebben ze er al van gehoord. En ik denk dat als dit in dit tempo doorgaat, dat grotere partijen dit ook gaan promoten. Hè? Want die hebben ook grote budgetten, zeg maar, om dat te marketen en hun mensen daarop te leiden om dat mee te verkopen in hun dingen. Ja, dat kan nog wel eens heel groot gaan worden en dat is gewoon heel tof.
Ja, dat partijen ervan hebben gehoord, dat is gelukkig sowieso bijna wel altijd tegenwoordig. Tenminste, als ze gewoon enigszins geïnformeerd zijn en ze hebben een keer naar de Gartner kwadranten gekeken of naar de Forrester, dan weten ze van het bestaan van Mendix. Dat je inderdaad in het verleden nog wel eens meemaakt dat je dat uit moest leggen wat Mendix was, dat hoef je eigenlijk nooit meer. Je moet het nog uitleggen, maar ze kennen het product al. Dus dat is positief en dit soort dingen helpt daar natuurlijk wel bij.
Ja, tof is dat. Nou, dus altijd, tegen het einde van het jaar worden altijd allerlei lijstjes, allerlei top 10 lijstjes gepost. Nou, dat heeft Mendix ook netjes gedaan met hun blogpost. Dus ik heb ze in de show notes erin gezet. En er zitten gewoon de hele leuke dingen tussen die in de loop van de afgelopen jaar gepost waren. Ze blijven eigenlijk stuk voor stuk allemaal relevant. Ze gaan over agile, ze gaan over echt gewoon high productivity platform, zoals Mendix natuurlijk ook noemen. Een stuk over IoT, maar ook zeg maar het proces daarvoor. Hè? Want dat ga ik ook zeker nog eens een keertje met iemand uitgebreid over hebben. Zeg maar de sprint nul, hè? Dus het nadenken van wie zijn nou je eindgebruikers? Hoe denken die daar nu over? Hoe beleven ze die zo'n applicatie? Dus ook het hele UX-stuk daarvoor gaat ook steeds meer. Het zit ook echt super goed nu in het Mendix-platform met Atlas UI, dat je daar ook heel snel al iets kan laten zien. Ja, er zijn ook hele goede blogs over geschreven. Uiteraard is er wat geschreven over de nieuwe online cursussen die gepubliceerd zijn. En ja, SAP hadden we net al even over, uiteraard. En de support voor Kubernetes stond ook op plaats nummer 10. Ga ik zeker met een collega nog een keertje over spreken. Want dat is de klant waar ik nu zit heel erg actueel. Dat we dat inzetten voor het deployen van onze applicaties. Die we in Mendix onder andere hebben gemaakt. Maar ook andere software die door middel van het Kubernetes platform wordt gebruikt. Die orchestreert, zeg maar, containers. Dus dat moord kan daarover. Ook echt een leuk onderwerp.
Ja.
Nou, nog andere dingen over crypto. Nou, ik zag je net ook al in een groepswhatsapp over de crypto knaller.
Nou ja, kijk, crypto's is natuurlijk op dit moment wel interessant. Vooral omdat het zo hard naar beneden gaat.
Ja.
Dus ik zag inderdaad net dat de Bitcoin inmiddels op min 70% staat ten opzichte van zijn all-time high, of nogal verder inmiddels.
Ja.
Dus het zakt met de minuut, dus dat betekent ook dat mijn investering op dit moment met de minuut is zakken. Dus als ik ook steeds zagrijniger word voor dit gesprek, dan weet je hoe het komt.
Ja, nou, dan moet je die dus, gewoon even niet openzetten. Dan, want dat is wel zeg maar wat er geplaatst is op het blog. Dat was een Joe uit, volgens mij komt hij uit Amerika, die heeft zeg maar zijn eigen coin tracker app gemaakt. Dus ook door middel van REST API's hengelt hij de data binnen. Waar jij al een bestaande app voor gebruikt waarschijnlijk. Heeft hij zeg maar gewoon die dingen in Mendix gemodelleerd. Nou, dat was ook gewoon echt tof om te zien dat hij eigenlijk heel snel, ja, in dit geval zijn cryptocurrency feed kon laden.
Ja.
Dus dat. Ja, dus de technologie achter cryptocurrency is natuurlijk ook super interessant. Gaan we nog veel meer van horen in de toekomst. Ik ben er ook wel eens al redelijk ingedoken, maar dat is toch best pittig.
Ja.
Om dat goed te begrijpen, met name technisch. Hè, conceptueel is het voor heel veel mensen, ook in de business, gewoon goed te begrijpen. Maar daar komen we zeker nog wel een keer op terug. Een andere technologie die we die we een paar weken geleden samen hebben ontdekt. Dat was ook wel een leuke. Dat was ook wel een eye-opener. Dat was serverless.
Ja.
Ja, we hebben natuurlijk, het is de Mannix Update podcast, hè, waarin we vertellen over het Mannix platform en cloud. Nou, dit is het onderdeeltje cloud. Dat is een hele interessante manier om functionaliteiten te kunnen uitvoeren in de cloud. Ja, serverless, ja, de naam is een beetje vreemd, hè, dat je geen server hebt, zeg maar, om blijkbaar je functionaliteit in te laten. Dus ik denk dat dat ook niet...
Feitelijk is het alsnog wel een server, maar hij,
precies.
Hij draait heel kortstondig om een bepaalde functionaliteit voor je uit te voeren.
Ja.
Dus we hebben dat inderdaad getest met AWS Lambda functies. En er zijn wel meer serverless aanbieders, maar hebben zondag het meest voor de hand.
Ja.
En het is eigenlijk een functie, hè? Dus vergelijk het met een microflow in Mendix. Eentje die zeg maar... of vergelijk het eigenlijk met een business rule in Mendix. Ik weet niet of je die dingen ooit wel eens gebruikt, maar je kunt in Mendix naast een microflow kun je ook een business rule aanmaken.
Ja.
Daar kun je van alles in doen behalve database interacties. Dus zo'n business rule is eigenlijk stateless. En je kunt dat dus ook doen in zo'n AWS Lambda functie. Met het grote voordeel eigenlijk dat het draait op Amazon Cloud. Dus je kunt het eigenlijk onbeperkt schalen.
Ja.
En dat was heel leuk om dat te testen. We hebben het eigenlijk voor één specifieke klant toen getest.
Ja.
Waar in batches betaalschema's worden gegenereerd. Dat zijn redelijk uitgebreide berekeningen die een aflossingsschema berekenen. Financiële berekeningen.
Ja. Nou, dus ook rente over rente.
Rente over rente inderdaad. En dan betalen in maanden de komende 10 jaar. En dan, en dan wil ik annuitair aflossen of ik lineair aflossen. Nou, dan kun je dus een berekening op loslaten. En dat duurt in Mendix een paar seconden. En dan heb je zo'n schema. Maar ja, wat nou als je 1000 schema's uit moet rekenen. Of 10.000 of 100.000.
Of een miljoen.
Of een miljoen inderdaad. Ja, dus dat hebben we toen ook daadwerkelijk geprobeerd. Het grote nadeel van die serverless vind ik zelf is dat je dus volledig in Java moest gaan programmeren.
Ja, of Node.js of Go. Of
ja, dus maar je moest het in ieder geval programmeren. Dus ja. Er is nog geen rechtermuisknop publiceren je business rule binnen Mendix als een serverless functie. En dat zou best leuk zijn om daar nog eens wat verder mee te experimenteren.
Ja, als je nou denkt van hey, ik kan dat maken. Dan moet je ons even een bericht sturen. Want ja, bel ons. Want we zaten wel met dat idee van hoe vet zou het zijn als je dus een in Mendix een business rule zou maken. Hè, hoe moeilijk of hoe simpel dan ook. Hè, als je maar binnen de beperkingen blijft van een business rule. Hè, dus geen database retrieve zoek, maar wel berekeningen, reguliere expressies, string dingetjes allemaal. Als je dat, als je dus binnen dat ding zijn, en als je die dan serverless zou kunnen uitvoeren, ja wat kun je dan bereiken?
Ja, dat zou in theorie moet het mogelijk zijn. Hè. Je kunt gewoon op basis van de platform API of de platform SDK kun je het model uitlezen. Dan kan je zo'n business rule vastpakken, kun je vertalen naar code en kun je als een Lambda functie deployen. Dus in theorie moet het allemaal kunnen. Of het echt heel erg smooth gaat werken, dat denk ik nog niet, dat proces. Maar het was in ieder geval heel leuk om te zien dat deze test die we deden, dat je eigenlijk zag dat we, als we dat in Mendix draaiden, dat we 700 betaalschema's per seconde konden berekenen. Dus uiteindelijk was dat best veel, hè, want we hadden het in process queue gedraaid en
parallel
op een zware machine. Toen hebben we het eigenlijk in verschillende scenario's serverless gedeployed. Precies dezelfde berekening, dezelfde uitkomst. En daar konden we er uiteindelijk... ik moet even kijken, want het is hoeveel nullen staan erachter. 25 miljoen genereerden we er toen. In 2,4 minuten.
Ja.
En dat ging dus eigenlijk... Dat kwam dus neer op... 173.000 per seconde zie ik hier staan.
Ja, dat was echt insane snel. En dat was eigenlijk...
Trouwens, dat was niet die 2,4 miljoen trouwens. In een latere test haalden we inderdaad die 173.000 per seconde.
Ja, maar dat was eigenlijk ook nog meer de limieten zeg maar, van onze free tier, zeg maar.
Ja.
Want als je zeg maar... er nog wat meer resources tegenaan zou klappen.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon oneindig schaalbaar. We zijn niet... Je moet niet denken dat we zeg maar die randjes van AWS kunnen opzoeken, want dat is de enige die dat is gelukt ooit is Netflix geweest een paar jaar geleden, die ervoor heeft kunnen zorgen dat er ergens iets omviel ja. bij Amazon zelf. Dus ja, de serverless functies die zijn gewoon echt ontzettend gaaf om zeg maar dat echt parallele processing van simpele dingen, hè? Dus geen database interactie, maar gewoon simpele berekeningen en
je kunt er hele stukken Java in schrijven, dus je kunt in principe heel veel doen. Het nadeel is dat als je het puur gebruikt voor een synchroon procesje, dan zou ik het niet doen. Nee. Waar een gebruiker op zit te wachten, want er zit toch een kleine overhead in zeg maar het starten van die serverless functie, het uitvoeren en de respons weer krijgen, plus de rest communicatie die er dan plaatsvindt. Dus daarvoor zou ik het niet gebruiken, maar het is meer, of in ieder geval op dit moment nog niet gebruiken, het is meer inderdaad voor die massale batch processing. Ja,
migraties bijvoorbeeld, als je weet ik veel, een 500.000 XML-bestanden moet processen.
Ja.
Ja, sterkte in je
managed applicatie. Van het ene naar het andere formaat, ja. Dan kan je dat heel goed hiermee doen.
Ja. Ja, dan kun je dat. Kijk, dat lukt wel een manager, zoals punt niet. Hè. Als je bereid bent om daar zeg maar, weet ik van de hele dag bij wijze van spreken op te wachten als het een hele zware migratie is. En het is eenmalig, dan is dat geen probleem. Maar je kan natuurlijk voorstellen dat, zeker in de toekomst, de data wordt alleen maar meer.
Ja.
Dat je dit soort migraties, ja, ik noem het dan migratie, maar gewoon het verwerken van grote aantallen bestanden of data. Ja, dat ga je steeds vaker zien. Ja, dan wordt het ineens wel interessant om dat serverless te gaan doen. Want je betaalt ook echt alleen maar als je iets nodig hebt. En daarna kost het niks. Dus je hoeft geen grote server aan te schaffen. Je hebt gewoon, wij spreken, stel dat je één keer per jaar een hele grote rapportage moet doen. Of een heel groot bestand moet verwerken of iets dergelijks. Ja, doe dat dan. En zet het daarna weer uit. Nou, dan kost je een x-bedrag, een vast bedrag. En daarna is het geen recurring kost. Dus dat is wel technologie die we zeker in de gaten houden. Nou, daar waren de meetups bespreken altijd even na. Ik probeer er toch altijd iedere keer zelf bij te zijn. En zeker de knowledge meetups, die zijn zeker aan te raden. Je komt daar altijd wel weer nieuwe mensen tegen. Je hoort daar nieuwe onderwerpen. Ervaringen van andere managed developers. En het is ook gewoon heel erg gezellig. Dus kom zeker als je nog nooit bij een meetup bent geweest en je twijfelt. Kom gewoon echt eens een keertje langs. Op meetup.com en dan even zoeken op Mendix. Dan vind je hem wel. Ik zal ook in de show notes het linkje zetten van de eerstvolgende. Die is 20 maart. Maar de afgelopen Mendix Knowledge Meetup die ging over Atlas UI. Net heel even al gezegd. Met nieuwe building blocks en widgets. Die nog beter integreren bijvoorbeeld met de webmodeler. Die steeds ook een prominentere rol krijgt. Zeker in het begin van het proces. Bij klanten. En ja, er wordt steeds meer mogelijk met Atlas UI. En de grootste feature die ik tot nu toe echt heel, heel erg fijn vind. Is dat ze UI resources hebben geïntroduceerd. Dat vond ik echt tof.
Ja. Dan zitten ook die building blocks in toch? Of
ja,
niet?
Ja, je kan dus zelf building blocks maken. Maar je krijgt al zoveel, zeg maar, die in Atlas UI al zitten, dat je gewoon daar eigenlijk al vaak al wel voldoende aan hebt.
Dat vond ik wel heel krachtig inderdaad. Dat je in het verleden moest je zelf wat containers in elkaar schrijven en dan overal de goede classes opzetten. En dan zat je met je browser inspector zat je te kijken op ui.manix.com. Dan zat je te kijken van welke klas moet ik hierop zetten om bijvoorbeeld een card voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dat gooi je nu in als building block en hij zet alle diffjes, alle containers zetten netjes goed.
Ja,
en je kunt zo verder. Dus dat is inderdaad een goede stap voorwaarts.
Ja, en gewoon sleuren. Hè? Dus gewoon van je UI resources naar je page. En je maakt gewoon een kopie van die building block, zet dat daar neer. En hij heeft meteen automatisch alle dingen gewoon goed. En het enige wat hij dan nog niet heeft, is jouw specifieke data. Hè? Dus je moet je entiteiten eraan hangen en juiste attributen er natuurlijk nog in slingeren. Maar dat helpt je zeker om nog meer snelheid te krijgen. En dan vind ik het sowieso altijd heel interessant. Dus dat was ook een goede presentatie van Erik Hedema. Tim Steenberg heeft nog een presentatie gegeven over unit tests. Waarom je dat zou moeten doen en hoe je dat dan ook zou moeten doen. Nou, dat, dat was ook een goed verhaal. En zeker voor de mensen die, ja, die nog niet eerder in Mannix unit tests hebben gemaakt. Ja, was dat zeker goed om te zien van ja, hoe ze dat... ja, het is helaas nog een module, zeg maar, in Mannix. Ik zie dat toch in de toekomst heel graag... ja, toch ook wel net als RestPublish, gewoon native erin. Dat je toch makkelijker zo'n unit test in elkaar kan, ja, kan zetten. En het dan ook gewoon geïntegreerd is. Maar goed, wie weet komt het nog, misschien niet. Maar tot de tijd zullen we het gewoon met de unit test module moeten doen. Want dat is dus... de module die je dus moet gebruiken, wordt wel gewoon netjes door mensen ondersteund. Die moet je je model in inzetten en kun je dus zeg maar microflowtjes maken om microflows te testen. Dat is uiteindelijk wat je doet. En ja, ik zie de toegevoegde waarde met name als je kijkt naar APIs. Dus net was dat wat we eigenlijk in het begin van de podcast zeiden van als we een REST API publiceren. Kunnen we met een unit test gewoon blijven bewijzen elke keer van doet die REST API nog steeds wat hij zou moeten doen? Ziet het bericht, het JSON bericht er nog steeds uit wat we in instantie ook aan onze derde partijen hebben en aan onze consumerende partijen hebben afgegeven. Dus daar zie ik absoluut toegevoegde waarde voor unit tests en ook zeker als het gaat om berekeningen. Ook om makkelijk te kunnen testen. En gewoon unit testjes maken van hey, zit ik dus nulwaardes, grenswaardes, dat soort dingen. Ja. Rente over rente, ja, dat zijn toch dingen die zijn toch best lastig om te doen. Dan is het toch fijn als zo'n test erin zit.
Ja, ja, kijk, voor API-testing heb je natuurlijk ook nog wel de mogelijkheid om dat gewoon met een derde tool te doen.
Ja, kan ook.
Bijvoorbeeld de SOAP UI kan je al prima XML of SOAP interfaces testen. Mm-hmm. En ik vond die unit test module inderdaad, daar mag nog wel wat mij betreft een slag mee gemaakt worden. Dat merk je ook wel tijdens de meetup aan de vragen, ja, die er gesteld worden.
Ja, volgens 80% geloof ik gebruikte die module gewoon
nog niet. Nee, dat. Maar nee, ik snap ook wel waarom als ik dan zie hoe het op dit moment nog werkt. En je zit natuurlijk gewoon met een paar uitdagingen die sowieso, ja, die zalen je best wel wat extra werk op om te zorgen dat de juiste testdata er is. Mm-hmm. Ook na afloop, dat je testen kunt herhalen. Dus het voorbeeld dat Tim gaf met een bepaalde berekening controleren, dat was eigenlijk een stateless microflow, ja, die insert niks in je database. Maar als je dat natuurlijk en masse gaat doen en wel in de database gaan inserten, dan wordt het lastig om je testen elke keer te herhalen. Dus daar moet je dan allemaal over nadenken.
Ja, ja, je hebt natuurlijk je setup en je teardown. Daar kun je natuurlijk best wel wat data mee preppen.
Ja.
Dat is ook de manier die ik nu gebruik. Wat onze best practice uiteindelijk is geworden, is dat je daar hele specifieke objecten in commit. En dan tijdens je test daar retrieves op doet, je test doet en dan in de teardown die dingen zelf, dan moet je heel goed op letten, zelf opruimt.
Ja.
Je moet ook echt goed controleren dat gebeurt, want anders krijg je gewoon database vervuiling. Ja, en die testen moet je eigenlijk sowieso niet op productie draaien. Dus.
Nee,
of voordat je naar productie deployt, haal gewoon die module eruit. Of zorg ervoor dat die gewoon ook qua autorisatie en dergelijke gewoon echt niet op te starten is. Zodat je daar gewoon geen ellende mee krijgt, ja, in productie. Maar goed, het is heel krachtig om snel te kunnen testen. Dat merk ik gewoon. Dat het echt om te kunnen testen is het heel makkelijk om een unit test te hebben. Normaal maak je zelf een testmicroflootje, sleep je op een scherm en dan klik je op. Maar juist met een unit test is het feitelijk bijna hetzelfde. Alleen je kan ook zeg maar de verwachtingen meteen checken. Dus je hoeft niet zelf weer een breakpoint te zetten, in je modeler te openen. Dat zijn iedere keer allemaal secondes.
Ja.
En als we het hebben over rapid application development, dan, ja, dan zijn dat toch uiteindelijk hele dure secondes kunnen dat zijn. Dus ik kan het zeker iedereen aanbevelen om dat, ja, dat toch eens zeker voor, al is het maar gewoon voor een deel van je applicatie, voor wat belangrijke berekeningen en functionaliteiten, slinger eens een unit test in je model. Nou, de volgende meetup die is 20 maart, zoals op meetup.com staat. En nou, daar worden altijd leuke onderwerpen weer besproken, dus meld je daarvoor aan. meetup.com/Mannix-Nederlands en kom eens kijken. Het is een Nieuwegein, dus dat is iets, ja, centraler. Soms is het in Rotterdam, soms is het in Nieuwegein.
Een van de topics is in ieder geval interessant, hè, dus de blockchain.
Ja, die staat er nu op.
Dus dat is Dat is goed voor altijd genoeg animo, denk ik.
Ja, het is een populair onderwerp.
Door het in je bedrijfsnaam te zetten, dan kan je je bedrijf verdubbelen in waarde. Dus dat, of zelfs keer vier gaan.
Nou, als je beursgenoteerd bent, schijnt het inderdaad impact te hebben.
Dus ik verwacht dat hier wel wat mensen op afkomen. En ik ben zelf ook denk ik wel aanwezig om daar meer van te zien. Wat trouwens ook wel in het kader van upcoming meetups leuk is om te melden, is dat de meetup die daarna komt in april. Dus er lopen al eentje verderop. Maar ik ben hier nu toch, dus dan doen we dat gelijk. En dat is de meetup die Apronto zal organiseren. Zal hosten. En daarin zullen we het vooral gaan hebben over integratie best practices met Mendix. En dat is ook een beetje in het verlengde van waar we het vandaag toch wel over hebben gehad. Wat kan je nou allemaal met Mendix qua integraties? Wat zijn de limieten? Wat moet je nog wel willen doen? Wat moet je niet willen doen? En hoe kunnen ook integratieproducten je helpen? Die natuurlijk ook gewoon op de markt zijn. Hè? Zoals bijvoorbeeld een Dell Boomi. Wat zeg maar een IPaaS product is. Integration Platform as a Service. Wanneer zou je dat nou gebruiken? En ja, wanneer pak je integraties met Mendix op?
Ja.
Maar denk ook aan master data management, API management. Hele leuke topics waar we het dan verder over gaan hebben.
Ja, nou, ik zet hem ook sowieso in
de agenda.
Helemaal goed, nou, de datum zal op meetup.com/ManixNederlands erop gezet worden. Ik zag dat hij er nog niet op staat, die van april, maar dat komt
die
zeker.
Komt.
Dus je kan je abonneren en dan krijg je ook automatisch mailtjes als er weer nieuwe meetups zijn. Dus dat kan ik zeker aanbevelen. Nou, er zit wel weer een aardige tijd te praten.
Ja.
We hebben weer een hoop besproken. Neem nog maar eens andere dingen gaan doen.
Ik ga eens even kijken wat de Bitcoin doet.
Nou, hey, super dat je er weer was. En yes. Tot snel weer. En, was dit aflevering 6 van de Mendix Update Podcast. Bedankt voor het luisteren. Goed dat je tot zo aan het einde bent. Hebben we je toch weten te blijven boeien. Vind je het nou leuk ook om een keer mee te praten over wat er in Mendix wereld gebeurt. Of in de cloud wereld of in de integratiewereld. Alles wat te maken heeft met ons dagelijks werkleven. Wil ik graag met je over praten. Dus laat het me weten. Je kunt me vinden op Twitter of LinkedIn. En stuur me even een berichtje. Ik ben benieuwd. Tot de volgende keer.
Hoi hoi.
Hoi.
Maar eigenlijk inderdaad nog even een codewoord aan het eind zeggen van, weet ik veel, dan kan je mensen testen of ze het iemand tot het eind hebben geluisterd.
Oh ja.
Het codewoord is oliebol.
Ja. Nanoflow.
Nee, dat mochten we niet zeggen. Cut.